aflevering 8, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 8, het kompas van de executeur en de vereffenaar.
Je bent executeur of vereffenaar en je moet de nalatenschap goed beheren. Maar wat als je een huis te goedkoop verkoopt of erfgenamen ongelijk behandelt? Waar ligt de grens tussen zorgvuldig handelen en juridisch in de problemen komen? Joost, je hebt nogal wat op het programma gezet voor vandaag. Goed om je weer te zien.
Ja, leuk je weer te zien. Ja.
Jij geeft ook les aan executeurs en vereffenaars. Dus ik neem aan dat jouw kompas wel deugt.
Ja, dat hoop ik ook. Maar het is inderdaad wel de meest gestelde vraag tijdens cursussen. Ja, als ik een beleidsbeslissing moet nemen als executeur of erfenaar, hoe doe ik dat dan? Want ja, heel veel executeurs of erfenaars zijn wel juridisch onderlegd. Hè, dus de regeltjes kennen we met elkaar wel. Wat er in dat wetboek staat, hè, dat lukt vaak goed. Maar wanneer wordt het moeilijk als je allerlei beleidsbeslissingen moet nemen? Hè? Dus ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe neem je beslissingen en hoe doe je het goed als executeur of erfenaar? Dat wordt in de praktijk vaak heel moeilijk gevonden.
Ja, want waar bestaat dat kompas dan uit? Omdat je bij een kompas ook denkt aan je geweten of je intuïtie of mededogen.
Ja, nee, precies. Hè. Maar daar zou je ook zelfs aan kunnen denken. Ik denk dat het kompas, hè, dat je moet nadenken, hoe neem je nou goede beslissingen, slimme beslissingen, alles in het belang van de nalatenschapsboedel, uiteraard. En we hebben natuurlijk in de jurisprudentie zijn er ook allerlei normen neergelegd. Hè. Dus daar kunnen we het als executeur of vereffenaar ook van hebben.
We gaan het hebben over de richtsnoer voor executeur en vereffenaar. En ook wel een beetje de vraag, wordt een prof zoals Joost harder afgerekend dan een dochter die de nalatenschap beheert en misschien ook wel moet afwikkelen? We gaan het horen in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Ja, ik vind het wel leuk om met een voorbeeld te beginnen, Joost. Een leuke vind ik, want dat is een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam uit de tijd dat wij nog videotheken hadden. En wij zijn van de leeftijd dat we nog weten wat een videotheek is.
Ja, moeten we dat aan de luisteraars uitleggen? Ik denk het niet, hè? Maar een videotheek, ja, ja.
Met videobanden. Wat was er aan de hand?
Ja, daar was een nalatenschap en daar zaten verschillende videotheken in. En daar hoorden ook de banden bij. En eigenlijk had die erflater ook gezegd, ja, dat moeten we ook wel redelijk snel gaan verkopen allemaal, ook om gedoe te voorkomen. En ja, er moesten er elders ook geen kosten gaan oplopen. Dus die executeur, die ging daar flink mee aan de slag en die verkocht snel al die panden.
En dan is dus de vraag of deze executeur aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
Ja, ja.
Wat wordt daar dan mee bedoeld? Want als je het zo hoort, denk je, nou, heeft hij toch prima gedaan?
Ja, dat zou je zo denken. Maar de vraag die dan de erfgenamen hebben van, had het niet allemaal nog wat meer kunnen opleveren? Hè? Dat was de vraag. Is je zorgplicht hier uiteindelijk geschonden of niet? Heb je het als goed executeur gedaan? Heb je de zorg betracht, hè, die je van de executeur mag verwachten?
En wat vond men bij het hof?
Ja, het hof was het eigenlijk wel eens met de rechtbank. Die zei, ja, je hebt het hier eigenlijk hartstikke goed gedaan. Je bent voortvarend bij je te werk gegaan. En je hebt ook nog gezorgd dat daar iets onder lag, als een taxatie. Dus in dit geval was daar eigenlijk helemaal niks aan de hand.
Was ook een makelaar ingeschakeld?
Was een makelaar ingeschakeld, professional was daarbij betrokken. Dus was hier niet veel aan de hand. En misschien waren de verwachtingen van de erfgenamen wel hoger. En misschien als je nog even gewacht had, was er nog wel meer te verdienen. Maar daar gaat het niet om, zei het hof. Het gaat erom dat je het hier gewoon goed doet als executeur. Dus dat je hebt laten zien, ik heb serieus ernaar gekeken.
Het feit dat het uiteindelijk ook nog voor het hof komt, geeft dat aan dat er altijd discussies zijn over, heeft men wel goed voldaan aan die zorgplicht? Is het een beetje een schemergebied?
Ja, je zou kunnen zeggen dat dat best wel een schemergebied is. Hoewel de Hoge Raad er wel iets over heeft gezegd. We hebben een standaard uitspraak. We hebben die volgens mij ook wel eens eerder besproken in een ander seizoen.
Ik ga niet vragen uit welk jaar het was.
Weet jij het nog welk jaar?
Nee.
2008.
Ja. 2008.
Ja, Hoge Raad 21 november 2008. Voor executeurs en vereffenaars de meest beroemde uitspraak misschien wel die er is. En ja, misschien is het wel leuk om dan een beetje te citeren van wat die Hoge Raad heeft gezegd. Dus de Hoge Raad zegt, de executeur aan wie zoals hier het geval is het bezit van de goederen van de nalatenschap is toegekend en die is aangesteld tot beredderaar van de boedel. En daar lezen wij even de twee sterren executeur. is bevoegd met uitsluiting van anderen het beheer over de goederen van de nalatenschap te voeren. Dat hebben we hier in de podcast ook gezien. Dus hij is de baas. En het beheer mag hij naar eigen inzicht voeren, zegt de Hoge Raad. Dus naar eigen inzicht. En keuzes maken die geraden voorkomen. Dus je ziet hier hele ruime bevoegdheid. Maar dan komt het kommaatje. Zij het dat hij daarbij de zorg van een goed executeur moet betrachten. Dus wat zegt de Hoge Raad? Hele ruime mate van beleidsvrijheid. Maar je moet het wel goed doen. Zoals we dat van de Hoge Raad kennen, is dat, zou je kunnen zeggen, een open norm. Dus op elk dossier moet je die weer plakken. Maar de Hoge Raad zegt daar wel iets belangrijks. Je moet het goed doen. Het hoeft dus niet perfect te zijn of ultiem. En je moet kunnen uitleggen hoe je er komt. Maar je hebt een grote mate van beleidsvrijheid. Dus de ene executeur komt misschien tot dit en de ander tot dat. En het zou allebei goed kunnen zijn.
Maar is dat voldoende voor jullie als executeurs om je kompas te vullen?
Nou ja, er zijn nog wel meer uitspraken geweest. Maar het gaat hier ook heel veel om ervaring. Want laten we wel zijn, de tegenhanger van het niet goed doen zou een aansprakelijkheid kunnen inhouden. Van, goh, executeur, nou hebt u dat pand voor 4 ton verkocht, maar het was 8 ton waard. Dus we hebben nu 4 ton schade. Dat is de tegenhanger. Ja, het gaat om zorgvuldig handelen. En zorgvuldig betekent soms ook dat als je zelf de expertise niet hebt, bijvoorbeeld als ik een huis moet verkopen uit een nalatenschap, of nou executeur of vereffenaar ben, zal ik altijd een professional inhuren, de makelaar, die mij daarbij kan helpen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor het waarderen van aandelen van een BV. Dat ga ik niet zelf doen. Daar heb ik de expertise niet voor. Daar komt dan een deskundige voor. Dus je moet allemaal dat soort slimme beslissingen maken.
Ja, over het verkopen van een huis, daar worden ook wel wat rechtszaken over gevoerd.
Jazeker.
Er is ook een uitspraak van de gerechtshof Den Bosch uit 2020.
Ja.
Dat ging ook over onroerend goed dat verkocht was. En daar was men het niet eens over wat het uiteindelijk opgebracht heeft.
Nee, precies. Daar werd het perceel verkocht aan een kleindochter van erflater. Zelfs nog onder de WOZ-waarde. Ja, en daarvan werd gezegd, ja, maar beste executeur, dat is helemaal niet de werkelijke waarde. De taxatiewaarde is veel hoger. Ja, dus u bent wel aansprakelijk voor dat verschil. Dus daar was het goed misgegaan.
En dan ben je echt aansprakelijk als executeur.
Ja,
dus
precies.
Dan moet jij dat ophoesten, dat verschil.
Ja.
Is het zo dat dit was een zaak met een niet-professioneel executeur?
Ja, in die zaak was het volgens mij zo dat 3 van de 10 kinderen en de notaris tot executeur waren benoemd. Het was wel een beetje een afwijkende casus, maar het was daar wel goed misgegaan.
Maar wat is dan de uitspraak geweest van het gerechtshof? En is dat dan anders geweest als dat jij als Joost Dix executeur was geweest en dus dit pand, wat je natuurlijk nooit zou hebben gedaan, maar zou hebben verkocht aan de dochter voor veel te weinig geld?
Nee, hier was het zo evident misgegaan dat hier het hof heeft gezegd dat die executeurs hier hoofdelijk aansprakelijk waren voor de schade die de nalatenschap dus geleden heeft. Dus de gederfde verkoopopbrengst. Het is wel zo, als je naar de jurisprudentie kijkt, dat de lat voor de niet-professionele executeur lager gelegd wordt dan voor de professional. Het is met andere woorden, een rechter verwacht van een professional meer dan van een niet-professional.
Maar jij zei net, dan ben je aansprakelijk voor, dus dat huis is verkocht, voor te weinig, bijvoorbeeld 1 ton. Wat zegt dan het gerechtshof over die ton?
Ja, daarvan is in dit geval gezegd dat de executeurs daarvoor opdraaien, met z'n allen. Er waren dus meer executeurs.
En stel dat het een professionele executeur was geweest?
Ja,
is het dan nog een zwaardere straf?
Nee, dat was dan geen zwaardere straf. Het gaat alleen om welke toets leg je aan. Ja, en hier was het zo, dit was zo evident misgegaan, dat ook hier zelfs de niet-professional de bietenbrug op ging.
En dat was ook wel duidelijk dat het bewust gedaan was. Want ik kan me ook soms voorstellen door gebrek aan kennis dat je dat onbewust op die manier regelt. Dat je gewoon denkt, nou ja, diegene heeft dat huis nodig. Ik verkoop het, klaar.
Ja, en dus hier was dat eigenlijk wel min of meer bewust, of in ieder geval heel onzorgvuldig gedaan. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, van de professional wordt veel meer zorgvuldigheid verwacht. Er wordt minder snel iets vergeven dan als de niet-professional dat doet.
Als je nou als erfgenaam vindt dat dus die executeur tekortgeschoten is in haar of zijn zorgplicht. We hebben de vorige keer gehad over, ja, dan kan je gaan vragen of die mag ontslagen worden. Maar wat is dan de eerste stap die je moet zetten?
Ja, je moet denk ik even kijken in welke stadium die executele of vereffening zich bevindt. Heeft het überhaupt nog zin om te laten ontslaan of niet? Maar ja, als er schade is veroorzaakt in een nalatenschap, ja, dan zal daar de executeur of vereffenaar voor aansprakelijk gesteld moeten worden.
Als je als executeur het eigenlijk allemaal niet zo goed meer weet. Dus je kompas zegt misschien zelfs van, dit kan je niet meer alleen. Of je bent je kompas kwijt. Wat kun je dan doen? Welke hulp kan je dan inschakelen?
Ja, het kan natuurlijk soms best een lastige taak zijn. Hè? Als je als erfgenaam benoemd bent als executeur. Dat je denkt, nou ja, ik was nog wel lekker bezig met allerlei taken. Maar nu krijg ik ineens iets heel moeilijks. Of heb ik het overzicht nog wel? Hè? En je wilt toch graag die executele afmaken. Nou ja, als je iets moeilijks tegenkomt, dan mag je ook zeggen, ik ga de erfrechtadvocaat inschakelen. Die mij kan helpen. Hè? Die dus mee kan helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Of misschien wordt het wel zo moeilijk dat er zelfs geprocedeerd moet worden. Dan is de erfrechtadvocaat natuurlijk helemaal op zijn plaats. Dus je mag hulp inroepen. Kan bijvoorbeeld ook hulp zijn van een boedelnotaris die mag helpen. Je mag wel zeker hulp inroepen als je het niet goed kunt.
Ondanks het feit dat dat kosten zijn.
Ondanks het feit dat het
wordt weer
zijn.
Een schuld voor de nalatenschap.
Precies. De professional zal natuurlijk over het algemeen niet die hulp nodig hebben. Hè? Misschien wel hulp waar we het over hadden van de makelaar. Hè? Of misschien iemand van een bank die heel veel verstand heeft van aandelenpakketten. Dus de professional zal dat soort beslissingen over het algemeen wel zelf kunnen nemen.
Dus wat kun je in zijn algemeen zeggen over het kompas van de executeur?
Ja, eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk moet je zeggen, doe het naar eigen inzicht. Doe het goed. En doe het zorgvuldig. En dan hoeft er dus eigenlijk niks aan de hand te zijn.
Dan die vereffenaar, want die heeft een wat andere rol. Kent hij wel dezelfde zorgplicht? Of is die zorgplicht anders geformuleerd of ingevuld?
Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die uitspraak van de Hoge Raad uit 2008... dus die hele grote mate van vrijheid, maar het wel goed doen, dat die één op één geldt voor de vereffenaar. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, die executeur en vereffenaar die lijken best wel op elkaar. Want ze zijn allebei een nalatenschap aan het beheren. Ze moeten allebei schuldeisers betalen, overschot naar de erfgename, rekeningen en verantwoording afleggen. Dus het lijkt heel erg op elkaar. En die norm is eigenlijk hetzelfde, zou je kunnen zeggen.
Maar ja, aan de andere kant, je ziet de vereffenaar is over het algemeen, of meestal, een professional aangesteld door de kantonrechter.
Ja, dus de norm is hetzelfde, maar als er getoetst moet worden, dan toetsen we weer hier als professional. Dus van die professional verwachten we dan weer heel veel.
Maar dan zie ik termen staan in de wet als onverwijld, bekwame spoed. Nou, zoveel mogelijk overleg met de erfgenamen. Dat zijn dan in feite richtsnoeren die de wet heeft meegegeven aan de vereffenaar?
Ja, dat zie je. We hebben sommige bepalingen staan. Zie je bij de executeur inderdaad soms ook. Dus dat wil ook zeggen, we gaan een klein normpje aanleggen. Je moet dus snel zorgen met bekwame spoed voor die boedelbeschrijving. Je moet onverwijld communiceren met schuldeisers. Zoveel mogelijk overleg. Dat is ook al een soort normpje van waar het lukt of zo betekent dat. Met die erfgenamen. Dus daar zie je al dat de wet het hier en daar heeft ingevuld.
Toch wel.
Ja.
Waarschijnlijk omdat de praktijk dat heeft gevraagd.
Ja, zeker. En uiteindelijk hebben we dus ook een beetje de Hoge Raad nodig gehad. Die algemene norm in 2008 heeft geformuleerd. Waarvan je in eerste instantie zou denken, ja, het is een open deur. Maar als je wat langer over nadenkt, denk je, nee, de Hoge Raad zegt daar ook wel iets.
Maar dan terugkomend op wat je daarover zei, is dat ook de vereffenaar best wel wat ruimte heeft om zelf te interpreteren of zij die zorgplicht wel of niet goed heeft ingevuld. Dus er is ruimte.
Ja, zeker.
Het is dus niet dichtgetimmerd.
Nee, dus het beleid wat hij voert, daar mag hij echt naar eigen inzicht doen. Maar hij moet het wel goed doen, zegt de Hoge Raad.
Maar goed, dat kan best wel een beetje een grijs gebied opleveren. Als je kijkt naar een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uit 2019, komt daar ook niet een beetje uit naar voren dat het soms een grijs gebied is voor de vereffenaar. Wanneer heb ik nou wel of niet aan mijn zorgplicht voldaan?
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan ging er ook over van, hè, ja, we hebben dan ook de Macloo-norm. Hè. We hebben dus ook allerlei zaken die we halen uit het faillissementsrecht. Dus de Macloo-norm, dat heeft de Hoge Raad gezegd van, ja, je moet als curator handelen, hè, zoals een redelijkheid van de curator mag worden verwacht. Hè, met voldoende inzicht en ervaring. Met nauwgezetheid en inzet. Dus je ziet allerlei normpjes langskomen. En in die uitspraak van het Hof, daar keek het Hof nog eens naar van, ja, goh, hoe zit die Macloo-norm dan weer in elkaar? Dus dan zie je dat die normen die we vandaag allemaal langs zien komen, dat die ook best wel op elkaar lijken. Dus hier gaat het dan over inzicht, ervaring, nauwgezetheid. Wat mag je in redelijkheid van iemand verwachten? Ja, daar zit dat verhaal van de Hoge Raad natuurlijk ook weer in van, doe het op je eigen manier, maar doe het wel goed.
Maar voor die zorgplicht en het bepalen of een vereffenaar aan zijn zorgplicht of haar zorgplicht heeft voldaan, kijken ze dus ook, want het gaat over de Macloo-norm, maar kijken ze dus ook naar het faillissementswet?
Ja, dan mag je zeggen van, in dit geval werd bij de vereffenaar de Macloo-norm tevoorschijn gehaald. En met andere woorden, zou die persoonlijk aansprakelijk zijn. Dus dat wil eigenlijk zeggen, maak je er nou zo'n potje van dat het evident is dat dit niet goed kan gaan. Ja, hier was een vereffenaar die moest gewoon meewerken aan de levering van appartementen. Die deed dat gewoon niet. Daarvan zei het Hof, ja, dan pakken we die Macloo-norm erbij. En dan zien we gewoon, ja, je bent hier gewoon zelf hartstikke aansprakelijk. Want ja, iedereen kan zien hè, dat dit misgaat. Hè. Dus wel een ander soort norm, maar wel in dezelfde lijn.
Dan heb je bij de vereffening de zware en de lichte vereffening. We hebben bij de executeur gezien van, nou ja, de rechter houdt er wel een klein beetje rekening mee of je amateur bent of professional. Nou, de vereffenaar is in zijn algemeenheid vaak een professional, maar niet altijd. Wordt hier ook nog onderscheid gemaakt? Ook tussen als het sprake is van een lichte of een zware vereffening?
Ja, kijk, bij die lichte vereffening is het natuurlijk zo dat de erfgenamen zelf de vereffenaar zijn. En dus dan zouden ze iemand anders schade moeten toebrengen. Ze zullen waarschijnlijk niet van zichzelf zeggen, goh, nu hebben we schade gehad. Hè. Dus dat speelt niet. Maar als je in de zware vereffening een niet-professional zou hebben, nogmaals, dat gebeurt bijna niet meer. Nee. Maar dan zou daar ook wel die norm voor de niet-professional gehanteerd worden.
Maar algemene les is wel dus dat je als vereffenaar en executeur, of je nou prof bent of amateur, je een grote verantwoordelijkheid hebt.
Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Hè? Dus dat betekent ook dat heb je systemen goed ingeregeld. Hè? Dus hier op kantoor hebben we dus een grote afwikkelingsafdeling, waarbij alle systemen goed zijn ingeregeld. Hè? Waarbij we alle juridische dingetjes goed op een rijtje hebben in dashboards. Maar waar we soms ook tegen een moeilijk vraagstuk aanlopen. Hè? Dus dan moeten we denken, wat zou de goede executeur of de goede vereffenaar hier doen? Dat betekent ook soms hè, dat je overleg moet hebben met elkaar. Want dat is dan ook, als het gaat om beleidsbeslissingen, het trapezewerk. Hè. We doen hier van die hele ingewikkelde boedels. En dat betekent soms ook met elkaar sparren over wat zou hier nu de beste beslissing zijn. En het gaat natuurlijk altijd om het boedelbelang. Hè. Wat is het meest in het belang van deze nalatenschap?
Ja, dus je bent aan het balanceren heel vaak.
Soms wel, ja, vooral bij die hele moeilijke.
Ja, en als je kijkt naar zeg maar je allereerste zaak als executeur of vereffenaar en die van het afgelopen jaar, zie je dan dat jouw kompas veranderd is?
Nee, ik denk niet dat het kompas veranderd is, maar ik denk de invulling van het kompas. Hè, dus ik denk dat mijn kompas wel was, ja, ik moet hier wel logische beslissingen nemen, verstandige beslissingen nemen. En maar in de loop van de tijd krijgt dat steeds meer invulling. Leg door de ervaringen die je hebt. Hè, en vaak kun je nu ook zeggen, nou, we hebben dit nou al eens 10 keer meegemaakt. Dus we weten goed wat we in de weegschaal moeten leggen. Dus dan neem je zo'n beslissing ook sneller. Het zijn van executeur en vereffenaar, ik heb het al eerder gezegd in deze serie, is niet alleen maar de kennis en de kunde, maar zijn ook de vlieguren, de ervaringsjaren die je hebt.
Dus ook een executeur en vereffenaar kan net als een kaas rijpen.
Zo is het, ja.
We gaan naar de proost van Joost. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw proost is aan het einde van deze aflevering. Want het is best wel ingewikkeld, dat kompas wat je moet hanteren als executeur, vereffenaar. Heb je er lang over na moeten denken? Heb je er flink op moeten kouwen?
Ik denk, ik doe een hele korte. Een hele korte, makkelijke dit keer.
Waarom?
Ik dacht, ja,
na zo'n ingewikkeld.
Ik denk, dit wordt een ingewikkelde aflevering. Als het gaat over beleid en dan wordt het vaak ingewikkeld. Ik denk, doe een korte klap dit keer.
Nou, kom maar op met die klap.
Executeurs en vereffenaars pakken hun kompas keer op keer en vermijden bijzonder beheer.
Joost Dix, hij was een goede klap aan het eind van deze aflevering. Aflevering 8 van seizoen 5. Nou, leuk je weer gesproken te hebben. We zien elkaar bij de volgende aflevering weer. Waar gaat die over? Die gaat dan over de vraag wat de executeur en de vereffenaar moeten met de uitleg van het testament, de redelijkheid en billijkheid en de, die zien we steeds vaker, concepttestamenten. Belooft, denk ik, ook weer een heel boeiende aflevering te worden. Dank Joost. Ik zie je bij de volgende aflevering weer. En degene die geluisterd heeft, hartstikke fijn. Doe dat ook bij de volgende aflevering. Tot dan.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.